U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
De Heer zei tegen Mozes: ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen. Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke wonderen ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden: dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Dan gaan we verder naar vers 20. Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan. En vers 27. Maar de Heere zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren hen te laten gaan. Dan gaan we naar Exodus 11, vers 10. Al deze wonderen hadden Mozes en Aaron daarna in het bijzijn van de farao verricht. En de Heer had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan. Dan gaan we verder met Exodus 12, vers 12 en 13. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Dan gaan we verder naar Jeremia 46, vers 13. De Heer richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de invasie van koning Nebukadnezar in Egypte. Geef orders in Egypte, officieren, geef bevel in Michtol, bevel in Memphis en Daphne. Op je post maak je gereed, alle volken om ons heen zijn door het zwaard verslonden. Waarom zijn je machtige soldaten teruggedreven? Waarom hielden ze geen stand? De Heer sloeg hen uiteen, hij liet hen struikelen. Ze tuimelden over elkaar. Ze roepen: overeind, terug naar ons volk, terug naar ons geboorteland. Weg van dit moordend geweld. Noem de farao maar praatjesmaker, koning van de gemiste kans. Zo waar ik leef, spreekt de koning, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Zo zeker als de Tabor een berg is, de Karmel oprijst uit de zee, zo zeker wordt Egypte overweldigd. Egypte, laat je inwoners hun boedel pakken om in ballingschap te gaan. Memphis wordt een woestenij, het gaat in vlammen op. Geen mens kan er meer wonen. Egypte is een prachtig kalf, maar er zoemen zwermenhorzels. Ze komen uit het noorden aangevlogen. Egyptes huursoldaten zijn gespierd als jonge stieren, maar ook zij nemen de wijk. Ze vluchten allen, geen van hen houdt stand. De dag waarop met hen wordt afgerekend is gekomen, de dag waarop ze in het ongeluk worden gestort. Egypte vlucht, siddend als een slang. De vijand bestormt het in grote getalen. Hij komt met bijlen op Egypte af en velt het, zoals houthakkers een bos, spreekt de Heer. Met ontelbaar velen is de vijand, niemand weet hoeveel. Ze zijn talrijker dan sprinkhanen. Egypte wordt met schande overladen, uitgeleverd aan het volk van het noorden. De Heer van de hemelse machten, de God van Israël, zegt: ik zal Ammon, de God van Thebe, straffen en heel Egypte met zijn farao, zijn goden en zijn leiders. Ik straf de farao en allen die op hem vertrouwen. Ik lever ze uit aan hen die hun naar het leven staan, koning Nebukadnessar van Babylonië en zijn leger. Maar eens wordt Egypte weer zoals het vroeger was, spreekt de Heer. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Heb geen angst, Israël. Ik zal je uit dat verre land bevrijden. Uit de ballingschap voer ik je nageslacht naar huis terug. Het volk van Jacob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat er nog wordt opgeschrikt. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Ik sta je terzijde, spreekt de Heer. Ik zal ze vernietigen, alle volken waarnaar ik je heb verdreven. En jou zal ik tuchtigen, ik zal je straffen. Je krijgt de straf die je verdient, maar vernietigen zal ik je niet. We gaan verder naar Romeinen 9. We beginnen bij vers 6 tot 29. God heeft zijn belofte niet gebroken, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstammeling kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden: over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes: ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao: ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen: waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen, ons die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bij Hosea staat geschreven: wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is: jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit. Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jesaja al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten. Het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.
Ja, dankjewel, Anna. Ik zal een gebed uitspreken voor Stef, als die gaat spreken. Heer, Vader, we zegenen Stef als hij het uw woord brengt. Ja, als hij iets moet weglaten, wilt u hem dan wijs geven om het weg te laten. Als hij iets bij moet voegen, wilt u hem wijs geven om het bij te voegen. En wilt u hem vullen met uw geest. En wilt u ook ons hart ontvankelijk maken, zodat we uw woorden kunnen verstaan. In naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Amen. Lieve mensen. Het onderwerp van vandaag is inderdaad Bo, kom. En dat roept heel wat op. Want we leven echt in barre tijden. Corona en daarna de oorlog in de Oekraïne. Enzovoort. Bo, kom. Aanvankelijk was ik wat gepuzzeld, maar als je dan een beetje gaat zoeken, dan ontdek je al vrij snel wat Koos ook al uitgelegd heeft. Bo, kom. Nou, soms zegt de Heer kom. Kom, alle die vermoeid en belast zijn. Maar wacht nou alsjeblieft niet zo lang tot je vermoeid en belast bent. Bij Yeshua mag je altijd komen. Ook als je blij en opgewekt en krachtig bent. En ook als je moe en belast bent. En wij hebben het net ook gezongen, hè? Kom en prijs de Heer. Bij Yeshua mag je altijd komen. Soms zegt God ook ga. Tegen Adam en Eva zei hij, ga de hele wereld in en vermenigvuldig je. Nou, is helemaal gelukt. We zitten nu met een overbevolking, maar goed. Daar lag wel een ga aan ten grondslag. De laatste woorden van Yeshua waren ook ga in de hele wereld en verkondig het evangelie. En gelukkig is dat in volle gang. Soms staat er bo en hebben ze het vertaald met ga. Hé. Hey. Nou ja, Koos heeft al uitgelegd hoe dat zit. Maar ik zal het nog een keer herhalen voor de mensen die het niet horen of misschien later horen. Ik weet niet of dat meekomt. God zei tegen Mozes, kom naar de farao. Met andere woorden, hij was daar al. En God is inderdaad volgens het belijdenis van de christelijke kerk alom tegenwoordig, dus overal aanwezig, alwetend. En er was nog wat. Almachtig. En ik denk dat dat ook inderdaad zo is. Maar dat kan ons soms wel een probleem geven. Hoe vaak komen we niet iemand tegen die daarmee worstelt van ja, waarom greep God niet in? Nou, heel vaak grijpt God wel in, maar zien we dat niet. En soms grijpt God niet in.
U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
De Heer zei tegen Mozes, Ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen. Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke wonderen ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden: dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Dan gaan we verder naar vers 20. Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan. En vers 27. Maar de Heere zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren hen te laten gaan. Dan gaan we naar Exodus 11, vers 10. Al deze wonderen hadden Mozes en Aaron daarna in het bijzijn van de farao verricht. En de Heer had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan. Dan gaan we verder met Exodus 12, vers 12 en 13. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Dan gaan we verder naar Jeremia 46, vers 13. De Heer richtte de volgende woorden tot de profeet Jeremia over de invasie van koning Nebukadnezar in Egypte. Geef orders in Egypte, officieren, geef bevel in Michtol, bevel in Memphis en Daphne. Op je post maak je gereed, alle volken om ons heen zijn door het zwaard verslonden. Waarom zijn je machtige soldaten teruggedreven? Waarom hielden ze geen stand? De Heer sloeg hen uiteen, hij liet hen struikelen, ze tuimelden over elkaar. Ze roepen: overeind, terug naar ons volk, terug naar ons geboorteland. Weg van dit moordend geweld. Noem de farao maar praatjesmaker, koning van de gemiste kans. Zo waar ik leef, spreekt de koning, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Zo zeker als de Tabor een berg is, de Karmel oprijst uit de zee, zo zeker wordt Egypte overweldigd. Egypte, laat je inwoners hun boedel pakken om in ballingschap te gaan. Memphis wordt een woestenij, het gaat in vlammen op. Geen mens kan er meer wonen. Egypte is een prachtig kalf, maar er zoemen zwermenhorzels. Ze komen uit het noorden aangevlogen. Egypte's huursoldaten zijn gespierd als jonge stieren, maar ook zij nemen de wijk. Ze vluchten allen, geen van hen houdt stand. De dag waarop met hen wordt afgerekend is gekomen, de dag waarop ze in het ongeluk worden gestort. Egypte vlucht, siddend als een slang. De vijand bestormt het in grote getalen. Hij komt met bijlen op Egypte af en velt het, zoals houthakkers een bos, spreekt de Heer. Met ontelbaar velen is de vijand, niemand weet hoeveel. Ze zijn talrijker dan sprinkhanen. Egypte wordt met schande overladen, uitgeleverd aan het volk van het noorden. De Heer van de hemelse machten, de God van Israël, zegt: ik zal Ammon, de God van Thebe, straffen en heel Egypte met zijn farao, zijn goden en zijn leiders. Ik straf de farao en allen die op hem vertrouwen. Ik lever ze uit aan hen die hun naar het leven staan, koning Nebukadnessar van Babylonië en zijn leger. Maar eens wordt Egypte weer zoals het vroeger was, spreekt de Heer. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Heb geen angst, Israël. Ik zal je uit dat verre land bevrijden. Uit de ballingschap voer ik je nageslacht naar huis terug. Het volk van Jacob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat er nog wordt opgeschrikt. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Ik sta je terzijde, spreekt de Heer. Ik zal ze vernietigen, alle volken waarnaar ik je heb verdreven. En jou zal ik tuchtigen, ik zal je straffen. Je krijgt de straf die je verdient, maar vernietigen zal ik je niet. We gaan verder naar Romeinen 9. We beginnen bij vers 6 tot 29. God heeft zijn belofte niet gebroken, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstammeling kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden: over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes: ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God in zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao: ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen: waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen, ons die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bij Hosea staat geschreven: wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is: jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit: al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered, want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jesaja al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten. Het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.
Ja, dankjewel, Hanna. Zo'n een gebed uitspreken voor Stef, als die gaat spreken. Hemels Vader, we zegenen Stef als hij het uw woord brengt. Ja, als hij iets moet weglaten, wilt u hem dan wijs geven om het weg te laten. Als hij iets bij moet voegen, wilt u hem wijs geven om het bij te voegen. En wilt u hem vullen met uw geest. En wilt u ook ons hart ontvankelijk maken, zodat we uw woorden kunnen verstaan. In naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Amen. Lieve mensen, het onderwerp van vandaag is inderdaad Bo, kom. En dat roept heel wat op. Want we leven echt in barre tijden. Corona en daarna de oorlog in de Oekraïne. Enzovoort. Bo, kom. Aanvankelijk was ik wat gepuzzeld, maar als je dan een beetje gaat zoeken, dan ontdek je al vrij snel wat Koos ook al uitgelegd heeft. Bo, kom. Nou, soms zegt de Heer kom. Kom, alle die vermoeid en belast zijn. Maar wacht nou alsjeblieft niet zo lang tot je vermoeid en belast bent. Bij Yeshua mag je altijd komen. Ook als je blij en opgewekt en krachtig bent. En ook als je moe en belast bent. En we hebben het net ook gezongen, hè? Kom en prijs de Heer. Bij Yeshua mag je altijd komen. Soms zegt God ook ga. Tegen Adam en Eva zei die, ga de hele wereld in en vermenigvuldig je. Nou, is helemaal gelukt. We zitten nu met een overbevolking, maar goed. Daar lag wel een ga aan ten grondslag. De laatste woorden van Yeshua waren ook ga in de hele wereld en verkondig het evangelie. En gelukkig is dat in volle gang. Soms staat er bo en hebben ze het vertaald met ga. Hé. Hey. Nou ja, Koos heeft al uitgelegd hoe dat zit. Maar ik zal het nog een keer herhalen voor de mensen die het niet horen of misschien later horen. Ik weet niet of dat meekomt. God zei tegen Mozes, kom naar de farao. Met andere woorden, hij was daar al. En God is inderdaad volgens het belijdenis van de christelijke kerk alom tegenwoordig, dus overal aanwezig, alwetend. En er was nog wat, almachtig. En ik denk dat dat ook inderdaad zo is. Maar dat kan ons soms wel een probleem geven. Hoe vaak komen we niet iemand tegen die daarmee worstelt van ja, waarom greep God niet in? Nou, heel vaak grijpt God er wel in, maar zien we dat niet. En soms grijpt God niet in. Want God is God. En om de preek van deze dag van vandaag goed te begrijpen, ook voor mij is het een beetje een worsteling geweest. Want het is best een moeilijk onderwerp, sommige dingen erin. Ik heb echt gebeden om de leiding van Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, ook voor u. En dat is ook een beetje mijn oproep aan u, dat u echt luistert onder leiding van de Heilige Geest. Want een van de redenen dat dit bo vertaald is als ga, is omdat de vertalers kennelijk dachten, nee, dat is niet goed. Dus we veranderen het even in ga. Dat heeft ook te maken met de worsteling tussen Grieks en Joods denken. Grieks denken wil alles begrijpen. Joods denken die accepteert soms van, oké, misschien begrijpen we dit op dit moment niet, maar we gaan niet de vertaling veranderen. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die kun je op diverse manieren vertalen. Maar bo is kom. Kan niet anders. Dus had dat gewoon lekker laten staan. En misschien begreep je het niet op dat moment, maar dat stond er. En in Joods denken is het helemaal niet moeilijk om dat te verstaan, want God is overal. Eén ding moeten ze zich realiseren als u de Bijbel leest, de Torah leest. Wij hebben de neiging om het te lezen als een strijd tussen mensen. En dat is het ook. Maar ver daarbovenuit is daar die strijd in de hemelse gewesten. En als je dat mist, dan kom je keer op keer dingen tegen waar je helemaal niks van snapt. Of heel weinig van snapt, of te weinig snapt. Ik zal u een voorbeeld geven. Job. Job was een man die waarschijnlijk meer dan de meeste mensen in zijn leven lijden heeft gekend. En we weten, als we het boek lezen, dat zijn lijden alles te maken had met de strijd in de hemelse gewesten. Terwijl ik denk, dat zijn de meeste uitleggers wel met me eens, ik denk niet dat Job daar iets van geweten heeft. Job was volkomen onschuldig. En we weten, er is een keer gekomen in het lot van Job. Het boek leest, ik ga ervan uit dat iedereen hier dat wel kent. Job had wel één ding. Hij wist van een opstanding uit de doden. Hij wist misschien niet precies hoe, maar hij wist dat dat bestond. In Job 19, vers 25 lezen we het volgende. Ik weet dat mijn verlosser leeft en hij zal tenslotte in het laatste dagen hier op aarde ingrijpen. Ik combineer nu even de vertaling van het boek en van de NBG. Want dat was inderdaad iets waar ik tegenaan liep in mijn voorbereiding. Ik gebruikte drie vertalingen, NBG, nieuwe vertaling, het boek. En soms vullen ze elkaar prima aan, zoals hier. Soms lijken ze elkaar tegen te spreken. En op een gegeven moment, ik kwam er wel uit, maar ook weer niet helemaal. En toen ben ik eens gaan luisteren naar andere predikingen die hier geweest zijn. En ik wil bijzonder verwijzen naar de prediking van Siebe Vos hier. 8 januari 2022, dus een jaar terug. Ik zal soms naar hem verwijzen. En ik ontdekte, en dat is natuurlijk niet zo gek als je over hetzelfde onderwerp spreekt, dat er overeenkomsten waren tussen wat ik zo meteen ga zeggen en tussen wat hij zei. Dat heeft mij ook wel weer geholpen om hier en daar wat accenten te veranderen. Tegelijkertijd is er helemaal niks mis mee natuurlijk om dingen herhaald te krijgen. Maar ik heb wel voor een andere invalshoek gekozen. En dat is met name die invalshoek van de strijd in de hemelse gewesten. En we staan... ik zei net tegen Koos. Een goede preek die geeft een paar antwoorden. Maar ik probeer mijn preek altijd zo te doen. En zo heb ik het ook voor mezelf al een beetje geleerd. Waarschijnlijk heeft u meer vragen naar de preek dan dat u aan antwoorden beantwoord krijgt. En dat helpt om door te denken. We leven in een bijzonder weekend. Dit weekend is de Auschwitz-herdenking. En deze week kwam het schokkende bericht, hoewel ik mijn twijfels heb bij dat onderzoek. Maar als het klopt, dan zou een flink deel van de Nederlandse jeugd op dit moment weinig of niets weten van de recente geschiedenis, inmiddels niet meer zo recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop dat dat niet helemaal klopt, dat denk ik ook, gezien de eerste reacties. Maar iedere politicus was geschokt en nou ja, had ik een beetje moeite mee. Ik zou denken, jongens, onderzoek dat nou even. Maar hoe het ook zij, het kan heel goed zijn dat de Heer vanmorgen tegen sommigen van u zegt, ga. Ga naar de jeugd. En leer ze wat de Holocaust was en is. Neem ze mee naar die herdenking. En ik hoop dat u daar zelf ook op de een of andere manier aan deelneemt. Ik weet dat er een herdenking is in Ede en ongetwijfeld op vele andere plaatsen. Of al kijkt u morgen maar naar de televisie. Of al Als u dat op dat moment niet kunt, omdat u in de kerk zit, kijk dan later. En misschien zegt God wel tegen sommigen, ga naar de moskee met dit verhaal. En ik verzeker u dat de kans dat u daar een open deur vindt vrij groot is. Want u gaat niet om te evangeliseren, maar u gaat om mensen voor te lichten daarover. En ongetwijfeld zullen er hier en daar wel gesloten deuren zijn, maar er zijn heel wat imams die daar best voor open zijn. Kortom, die voeg ik dan in, Koos. Die bedenk ik hier ter plaatse, maar is wel ergens op gebaseerd. Auschwitz confronteert ons met het mysterie van het lijden. En ik heb daar niet een echt antwoord op. Misschien wel een begin van een antwoord. In het lijden en de opstanding van de Messias liggen we inderdaad antwoorden op het lijden. Al is het maar dat de dood en chaos en paniek niet het laatste is. Er komt een opstanding. Er komt een nieuw begin. En misschien, en ik zeg dit met heel veel aarzeling, met heel veel terughoudendheid, maar misschien dat de geboorte van de staat Israël 3 jaar na Auschwitz iets, een hele kleine glimp, liet zien van dat opstandingsleven. Van een nieuw begin. En nogmaals, dat is met grote terughoudendheid, met grote aarzeling. Want je zult maar Auschwitz hebben meegemaakt. Of welk ander concentratiekamp ook. En toch, Israël is voor mij, voor vele anderen, het grote teken van hoop. En wat ik leer, is dat onze God een God is die meeleidt. Bij de Exodus of bij de roeping van Mozes zegt God, ik heb terdege gehoord de ellende, de roep van mijn volk. Ja, je kunt misschien wel de vraag stellen, maar waarom heeft hij dan zo lang gewacht? Nou, daar heeft hij redenen voor, waarschijnlijk die buiten ons blikveld vallen. 1 reden weet ik. De ongerechtigheid van de Amorieten was nog niet voltooid. Kennelijk is daar een opbouw in, een opklimming in. Goed. Ik ga even naar het moeilijkste deel, wat ik persoonlijk het moeilijkste gevonden heb, Romeinen 9. Ik draai de volgorde om, zoals we die hebben voorgelezen. Logischerwijs zou je denken, je begint met Exodus, maar mijn denken is niet altijd logisch. Ik wil even kort met u hebben over de uitverkiezing. Want dat komt namelijk in Romeinen 9, in wat we gelezen hebben, sterk naar voren. En lieve mensen, theologie, daar hou ik van. Dat is een goed ding. Omdat het is het nadenken over wie God is en wat hij doet. Toch is het vrij algemeen bekend, en ik heb meer dan één gekend die daar intrapte, dat als je van je geloof af wil, zeker als je een jong gelovige bent, moet je theologieopleiding gaan doen. Dat lijkt dus echt tegenstrijdig wat ik nu zeg, hè? Maar het probleem is, als theologie een systeem wordt, als theologie een vastliggende leer wordt, dan reken je buiten een God die altijd in beweging is. Als jouw idee, jouw begrip van de Heilige Geest is een theologische Heilige Geest, dan zeg ik je hier en nu, en sorry als ik op je tenen trap, maar bedank me er wel voor, want dan wordt het tijd dat je wakker wordt. Als jouw Heilige Geest een theologisch begrip is, vriend, dan ken je de Heilige Geest niet. En ik wil het even hebben over de uitverkiezing. Dan denk je, dat is toch niet messiaans? Nou, ja en nee. Zo wat als het een keer niet helemaal messiaans is. Want misschien kan het je wel helpen om anderen te helpen. Ik heb Siebe Vos geluisterd en die zegt, volkomen terecht, dat die leer van de uitverkiezing, je mag het ook voorbestemming of predestinatie noemen, menigeen geveld heeft. En ik heb het in mijn eigen leven pastoraal vlak regelmatig meegemaakt dat iemand helemaal vastgelopen was in die leer van de uitverkiezing. Van God heeft alles van tevoren voorbestemd en bepaald en het ligt vast. En je kunt er niks aan doen. Lieve mensen, als dat je godsbeeld is, dan zeg ik je hier en nu, je zit vast in een systeem. Want dit is niet de God die de Bijbel, en ook niet Romeinen 9, daar gaan we zo meteen een paar dreunen tegen geven, heeft neergezet. Onze God is, wat ik al zei, een God die vol bewogenheid is. En die leer van de uitverkiezing, zoals die in sommige kringen wordt geleerd, waardoor mensen ook een naar godsbeeld krijgen van een God die volkomen willekeurig is, die het al bepaald heeft voordat jij geboren werd. Jij gaat naar de hemel of jij gaat naar de hel. En misschien dat ik nu Koeterwaal spreek voor sommigen, dat geeft niet. Als je dit niet kent of meegemaakt hebt in je omgeving, wees er blij om. Maar voor diegenen die het wel hebben meegemaakt, of misschien voor diegenen die je gaat ontmoeten, die daarin zitten, zeg ik je hier en nu, als die leer van de uitverkiezing, er zit wel iets van waarheid in hoor, ga ik zo ook benoemen. Maar als die leer van de uitverkiezing waar zou zijn, zo, en dat is die niet, het is een systeem geworden in sommige kringen, dan zit je vast in een godsbeeld wat niet klopt. Een godsbeeld wat veel lijkt op Allah, de God van de moslims, waar je de goede en de kwade daden in een weegschaal zet aan het eind. En als je dan een heleboel geluk hebt en Allah is een goede bui, dan red je het misschien met de hakken over de sloot. Of je redt het helemaal niet, maar je zult het nooit zeker weten. Of een godsbeeld zoals boeddhisme en hindoeïsme dat kennen. De reïncarnatie. Als je het een beetje goed doet en alles bij elkaar optelt, nou dan kom je misschien terug in het volgende leven een trapje hoger. Maar als je een beetje pech hebt, dan kom je terug als huismus of als mug of nog erger. Lieve mensen, dat is niet een God die wij kennen. Onze God is vol bewogenheid en hij geeft ons keuze. Romeinen 9. En ik zeg al, ik zal af en toe verwijzen naar Sibevos. Maar dit wil ik toch aan u voorleggen. Ik ga nu naar vers 10. Nou, eerst naar vers 9. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden: over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Ja, Abraham had nazaten. Maar Isaac was het kind van de belofte. Ismaël en die andere zes waren wel zijn nazaten. Daar had God ook heel duidelijk een plan mee en een plan voor. Maar Isaac was kind van de belofte. En voor al die andere kinderen, daar golden ook andere beloftes voor. Mag God alsjeblieft een plan hebben, zeg. Gaan we even een stapje verder. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Israël, Isaac, zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Oké, duidelijk. Ook voor Jacob en Esau had God een plan. En Jacob met al zijn listen en streken was toch de door God uitgekorene. Want uiteindelijk ging zijn hart naar God uit. Prijs de Heer, zeg. Want als Jacob in die zin uitverkoren is, dan maak ik misschien ook nog wel een kansje. En Esau, ja, wat was de zonde van Esau? Onverschilligheid. uiteindelijk kon die God hem geen moer schelen. Natuurlijk wilde hij graag die eerste geboorterecht hebben, maar wel buiten God om. En natuurlijk was het de rotstreek van Jacob, die dat bordje met linzen. Maar het was ook de onverschilligheid van Esau. En later trouwt hij tegen de wil van zijn ouders in met heidense vrouwen. Zo kun je wel doorgaan. Maar, en daar ga ik de eerste dreun geven aan de leer voor de uitverkiezing. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Nou, als ik mensen spreek die in die leer zitten, komen ze hier altijd mee aan. Al voordat ze geboren waren, had Jacob gehoord dat hij was lief gehad. Nou, misschien hoorde hij niet, maar God had het wel zo bepaald. En dat hij Esau gehaat heeft. Lieve mensen, dan mis je iets hier. Want het was niet voor de geboorte. Weet je wanneer dit geschreven werd? Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Meer dan 1000 jaar nadat Esau geleefd had. Want het gaat niet zozeer over Esau, maar het gaat over Esau en zijn nakomelingen. Edom. Als je nu naar Petra gaat, ik was daar enkele maanden geleden, dan is daar die berg, de berg Seir, waar Edom woonde. En de nazaten van Esau, die hadden inderdaad de karaktertrekken die Esau ook had. Ze waren onverschillig. Ze wilden van God nog op God winnen. Ze waren trots dat ze op die hoge berg woonden. En ze vielen keer op keer. Ze waren niet sterk genoeg zelf om Israël te overweldigen. Maar als er een vijand kwam, dan sloten ze zich daarbij aan. Dus als het hier gaat over Esau, nee, het gaat over Esau en Edom, zijn nazaten. Het gaat hier over een geschiedenis van 1000 jaar ellende. Dat is wat God haatte. Dat is het antwoord wat u moet geven als u iemand tegenkomt die hierin gelooft. Die hierin vastzit. Ik zei al, dat is de eerste dreun die ik wil geven. Voor de overige dreunen verwijs ik naar de preek van Siebe Vos, 8 januari 2018. Want die legt heel duidelijk uit, en mij ontbreekt de tijd, of beter gezegd, hij geeft mij de ruimte dat ik wat andere dingen kan noemen. Hij geeft mij de ruimte. Luister dat eens terug. Dan heb je nog wat meer antwoorden op die uitverkiezing. Maar de tweede dreun wil ik toch nog wel even geven. Want eigenlijk is die vraag van uitverkiezing. Nou, laat ik duidelijk zijn. Je mag God alles vragen. Je mag hem alles voorleggen. Je mag zelfs boos op hem zijn. Maar doe het wel met de goede houding. En Paulus die zegt, en dat is dan de tweede dreun die ik graag wil geven aan die leer van de uitverkiezing. Paulus zegt dit, vers 10, vers 19. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog tot verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? En dan komt het antwoord van Paulus. Wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen? Vraag het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u mij gemaakt? Zoals ik eruit zie, heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. Eigenlijk zegt Paulus, waar haal je het lef vandaan om die vraag te stellen? Let wel, je mag die vraag best stellen, maar dan wel vanuit de goede houding, wetend dat hij de schepper is en wij het schepsel zijn. Weten dat hij de pottenbakker is en wij de pot. Nou, dan word je heel nederig als je dat beseft. Maar zo vaak wordt die vraag niet in de juiste houding gesteld. En weet je waar je dan in terechtkomt? In de oerzonde. En de oerzonde was, en dan verplaats ik het weer naar niveau geestelijke strijd, de duivel die wilde zijn als God. En de duivel die wil mensen die denken dat ze kunnen worden als God. Of nog erger, sommigen, en daar gaan we zo dadelijk in duiken, die al denken dat ze God zijn. Farao viel in die categorie. Oké. Uitverkiezing, wat is dat eigenlijk? Nou, dat, lieve mensen, dat is de soevereine keuze die Jahwe maakt voor een mens of voor een volk. En u bent uitverkoren. En God heeft een specifiek plan voor uw leven. Maar God heeft het Joodse volk uitgekozen. Of wij dat nu leuk vinden of niet leuk vinden, of we het er mee eens zijn of het er niet mee eens zijn. Maar ik zou u aanraden, wees het er alsjeblieft mee eens. Want de wereld is stekenblind voor die uitverkiezing. En die stelt voortdurend juist die vragen die je niet zou moeten stellen. Accepteer gewoon dat het is zoals het is. God zegt, het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken, dat hij u lief kreeg en uitkoos. Deuteronomium 7, 7, 8. U was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders, Abraham, Isaac, Jacob, onder ede heeft beloofd. De kern van dit stuk, wat ik nu gelezen heb, Romeinen 9, was dat God Farao heeft uitgekozen om zijn macht in de hele wereld te tonen. Farao was de tiran van zijn tijd. En als God deze tiran heeft uitgekozen om zijn almacht te tonen, daar gaan we straks even naar kijken, nou even, stevig naar kijken. Zou dat dan ook niet gelden voor de tirannen in latere tijden? Farao dacht dat hij God was. Latere Romeinse keizers hebben dat ook gedacht. Sommigen zullen het niet geloofd hebben. Maar ook Napoleon Bonaparte had wel pretenties in die richting. Adolf Hitler, Saddam Hussein. En ook de tirannen van 2023 hebben die neiging. En God zegt, ik heb je daar zo lang laten zitten op die troon. Ik had je met één klap weg kunnen vagen. Ik had kunnen voorkomen dat je er ooit was komen te zitten. Maar ik heb je zo lang laten zitten, zodat de hele wereld zou weten dat ik God ben. Bijzonder toch? Weet u, toen David ten strijde trok tegen Goliath, u moet het maar eens nalezen, zegt hij ook iets heel opmerkelijks. Dat de hele wereld zal weten dat ik God ben. We hebben het nog steeds over David en Goliath. De hele wereld weet dat. Door alle tijden heen is dat naar ons toegekomen. En dat is ook de boodschap die wij hebben. Onze God is de God van de hele wereld. En gelukkig hoeven we niet met de verhalen van David en Goliath en Exodus alleen aan te komen. Ja, die verhalen mogen we ook meenemen. Maar wij hebben het verhaal van Yeshua. Goed. Jeremia 46. Daar kan ik iets korter in zijn. Oh ja, ik wil nog één ding zeggen over die uitverkiezing. Jammer genoeg hebben met name Augustinus, Luther, Calvijn van deze uitverkiezing iets heel ingewikkelds gemaakt. Augustinus begon daarmee. Luther had het over een eenvoudige predestinatie. En Calvijn over een tweede. Als je het leest, je snapt het bijna niet. En dat is de waarschuwing die ik wil geven. Als het zo ingewikkeld wordt dat u het niet snapt, word dan als een kind. En als je gewoon de Bijbel leest, dan snap je het uitstekend. Het is aan kinderen en aan zuigelingen en aan iedereen geopenbaard. En je hoeft niet alles te weten. Als je weet dat God liefde is, dat is prima, dan weet je genoeg. Jeremia 46, vers 13 tot en met 28. Het is gelezen. Ik ga het even samenvatten in mijn eigen woorden. Misschien nog een enkel vers lezen. Maar we zien in Jeremia 46 hetzelfde principe. We zijn een aantal eeuwen later. En Nebukadnezar, ja, ook een hele grote dictator, weten we uit andere tijden. En toch gebruikt God hem om een andere dictator, de farao van zijn tijd, Necho, te straffen. Want Nebukadnezar heeft niet alleen Israël in ballingschap gebracht. Hij heeft ook Egypte en andere volken in ballingschap gebracht. Maar, en dan verplaatsen we het weer even naar die hemelse gewesten. Misschien is het u niet opgevallen, daarom benadruk ik het nu. Nu gaat het u wel opvallen, want ik zeg het zo nadrukkelijk dat je er niet omheen kunt. De Heer van de hemelse gewesten, de God van Israël, zegt: ik zal Amon, de God van Thebes, straffen. En heel Egypte. Met zijn farao, zijn goden en zijn leiders. Ik straf de farao en allen die op hem vertrouwen. Ik lever ze uit aan hen die naar het leven staan. Koning Nebukadnezar van Babylon en zijn legers. Hé, is u opgevallen? Het eerste wat genoemd wordt is Amon, de god van Thebe. En daarna Egypte met zijn farao, die zichzelf ook als god beschouwde. Of in elk geval door de Egyptenaren als god werd beschouwd en werd aanbeden. Het is de strijd in de hemelse gewesten. Het is de strijd van licht tegen duisternis. Het is de strijd van God tegen de afgoderij. Heb ik wel gelijk een beetje een pijnlijke vraag. Wat is afgoderij? Lieve mensen, afgoderij is alles wat je van God afhoudt. En het is die grote strijd dan in de hemelse gewesten. Maar het is ook de strijd in u en mijn leven. En de definitie is heel eenvoudig. Alles in mijn leven, laat ik even bij mezelf worden, wat mij van God afhoudt, wat mij van mijn relatie van God afhoudt, is afgoderij. Dat is niet al die vreemde beelden. Ja, natuurlijk dat ook. Maar ik heb het nu over de kleine afgoderij. Kleine afgoderij bestaat niet, want iedere afgoderij is zonde. Maar ik bedoel het in de zin van je persoonlijk leven. Waak daarvoor. En als we dan teruggaan naar het grote plaatje, zoals God, maar we gaan nu pas naar de Exodus, dus ik heb het een beetje omgedraaid. Zoals God in de dagen van de Exodus farao neerhaalde, zo heeft hij ook in latere jaren farao Necho voorgehaald. Maar, en dit is een hele belangrijke maar die u zeker moet meenemen, als dit het was, zouden we vrij hopeloos achterblijven. Maar God geeft altijd een nieuw begin. Maar eens wordt Egypte weer zoals het vroeger was, zo spreekt de Heere. Dat was de belofte. Dus Nebukadnezar vernietigde Egypte, roofde het leeg, maar er was wel een belofte van Jeremia uit. En grotere beloftes waren er voor Israël. Die wil ik toch voorlezen nog. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Heb geen angst, Israël. Ik zal je uit dat verre land bevrijden. Het gaat dan over de Babylonische ballingschap. Uit de ballingschap voer ik je nageslacht naar huis terug. Het volk van Jacob keert terug en zal in vrede leven. Zonder zorgen, zonder zonde, dat het nog wordt opgeschrikt. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Ik sta je terzijde, spreekt de Heere. Ik zal ze vernietigen. Alle volken waarnaar ik je heb verdreven. En jou zal ik tuchtigen. Ik zal je